Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen, zusters en broeders, beste mensen. Welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant Nicoline Sven. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk. De bloemen gaan deze keer naar Annelotte Zomerdijk. Zij is nog niet zo lang bij ons hier in de dienst. En het leek ons buitengewoon aangenaam om haar vandaag de bloemen te geven. De collecte is voor Musicians Without Borders en dat wordt tijdens de dienst nader toegelicht. En na afloop van de dienst om ongeveer 11:30 is er nog de ledenvergadering van de geloofsgemeenschap Penningshuis. En die is in de kerkzaal. Goed, ja, ik dacht even Mennozaal, maar de kerkzaal. Dan steek ik nu de kaarsen aan en open de Bijbel. En dan zijn we even een moment stil. Ik wens ons een goede dienst.
Goedemorgen, laten we zingen. En we zingen, laten we zingend deze dag beginnen. Dat staat in het liedboek nummer 212. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige. Aangeroepen onder vele namen. Die liefde is en grond van ons bestaan. Die ons stelt in het licht en ons roept om dienstbaar te zijn. Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. Hier zijn we welkom met alles wat in ons is. Met al onze vragen, al onze twijfels. Met al onze vreugde en al ons verdriet. Mogen wij ruimte voelen om te zijn, lucht voelen om te kunnen ademen, grond om stevig te staan, vuur dat ons bezielt en verwarmt en de stroming die het leven in beweging houdt, vandaag en alle dagen van het leven. Amen. We zingen, jij bent mijn steun. Nou, dan wordt dit een experiment. Het is de melodie van The Lord's My Shepherd. De oude 23. Ja, nee, ik kan hem niet voorzingen. Dat is voor niemand leuk. Nee, kijk, hij komt hier al. Natuurlijk is het gelukt, Pieter. Ja, wat dacht je? Met elkaar lukt ons dat. Ja. Ja. Vorige week was ik in Varsseveld. En toen vertelde ik daar dat ik daar stond met een heel dubbel gevoel. Want aan de ene kant, het is natuurlijk altijd fijn om op je eigen plek te zijn. De vertrouwde gezichten te zien. Aan de andere kant had ik op dat moment, vorige week, met heel mijn hart ook 175 kilometer westwaarts willen zijn. Bij de grote demonstratie in Den Haag. Tegen het geweld in Gaza en tegen de houding van kabinet Schoof ten opzichte van de wandaden van de regering van Israël. En wat begon met een inschatting van 10.000, misschien wel 15.000 deelnemers, groeide uit tot een groot misschien wel nationaal protest. Gekleed in het rood vormden uiteindelijk meer dan 100.000 Nederlanders een menselijke rode lijn door de stad. Als de politiek geen grenzen stelt, dan moeten wij dat als burgers doen, was de stelling. En het doet mij goed dat er ook mensen van het Penningshuis bij waren. En nee, de kerk is geen plaats voor politiek. Maar de kerk is wel een plek gebouwd rond liefde en rechtvaardigheid. Menswaardigheid. Zoals we ook vandaag weer zullen horen in de tekst uit het Eerste en Tweede Testament. En het vormt het thema van vandaag. Verstopt op de voorkant. Ik weet niet of u ziet wat het is wat ik heb afgebeeld. Het zijn armbandjes. Het zijn armbandjes met daarop de letters WWJD. Die staan voor What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen? Mensen dragen ze soms als voortdurende herinnering bij al hun handelen om dat daaraan te spiegelen. Vorige week in Den Haag verzamelde naast alle anderen gelukkig ook tientallen van mijn collega's zich. Ook uit mijn naam trokken ze daar een rode lijn. Want ik schaam mij dat er twee grote partijen in Nederland zo lang stil blijven. Dat kabinet Schoof, nog deze week, werd een motie om per direct te stoppen met wapenleveranties aan Israël, werd niet aangenomen. Dat doen we dus nog steeds. De andere stille is de kerken. Al staat er, Godzijdank, vanaf deze week een geloofsbrief online bij de doopsgezinden die je kan onderschrijven. Ik zou het doen. Al in 1985 schreef Ruth Fox, een Benedictijnse zuster, dit volgende gebed. En het is een gebed om de zegen van God voor jezelf en voor de ander. Een gebed om woede en tranen te ontvangen. Ontevredenheid, onrust, dwaasheid en koppigheid. Mag ik dat gebed met jullie bidden nu? Dat klopt, maar nee, dit is nog allemaal inleiding. Maar dank je wel dat je me even alert houdt, dat is wel fijn. Nu het gebed. Eeuwige, hoor ons. Mogen God ons dan zegenen met ongemak. Bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat wij diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede, bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat wij mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog. Zodat wij onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Amen. Zingen wij uit het liedboek en in de liturgie Lied 301H, Kyrie, en daarna de eerste lezing.
De eerste lezing is uit het Eerste Testament. Aan het eind van dit testament vinden we allerlei grote en kleine profeten. Amos is één van hen. Hij klaagt de mensen aan. Gelovigen die God netjes de offers brengen die waren voorgeschreven. Ze offeren de vetste kalven en zingen de prachtigste liederen. Toch blijkt dat niet genoeg. Want de Heer zegt, ik haat de feesten die jullie voor mij vieren. Ik kan die bijeenkomsten niet meer zien. Want jullie offeren wel brandoffers en meeloffers aan mij, maar ik ben er niet blij mee. Ik walg van jullie dankoffers van vette kalveren. Laat mij het lawaai van jullie lofliederen niet meer horen. Houd op met jullie harpmuziek. Wees liever eerlijk en rechtvaardig. Zorg voor eerlijke rechtspraak. Rechtspraak waarop de mensen kunnen vertrouwen, zoals je vertrouwt op een beek die nooit meer droog staat.
Een klein woord van inleiding bij het lied wat ik wil laten horen, want het is nogal een wonderlijke titel wellicht. Who would Jesus bomb? Uit die er ontstond een appgroep, een signalgroep met de predikanten die vorige week bij die demonstratie waren. En we hielden wat contact en deze week postte een van hen dit lied op die signalgroep. En het is gemaakt door Jordan Smart, een Amerikaanse singer-songwriter, bekend om zijn sociaal-kritische teksten. En hij legt uit in een interview dat hij muziek gebruikt als een vorm van protest vanuit zijn desillusie met georganiseerde religie. Hij is gefrustreerd over hoe religieuze waarden worden misbruikt voor politieke of militaire propaganda. En het lied stelt confronterende vragen als: zou Jezus de atheïst, de moslim of de jood bombarderen? En het daagt ons als luisteraars uit om kritisch na te denken over de relatie tussen geloof, geweld en politiek. En daarnaast zet hij zich in voor goede doelen en met zijn project Songs Not Bombs zamelt hij geld in op dit moment voor Palestijnse kinderen. Laten we luisteren.
If Jesus Christ came back today like he threatened he will, which poor group of people do you think that he would kill? Who would Jesus choose to starve if you gave him a chance? And if there was a genocide, would he take a neutral stance? Who would Jesus bomb? Tell me, who would Jesus bomb? Would it be kids in Palestine, or how about Vietnam? Would Jesus bomb the atheists, the Muslims, or the Jews. I want you to ask yourself, what would Jesus do? Would he say it's complicated and there's sinners on all sides? Or would he say that some people, they just deserve to die? If Christ the Savior rose again, then on a sidewalk slept, would you extend a hand to him or just watch where you stepped? Who would Jesus bomb? Tell me, who would Jesus bomb? Would it be kids in Palestine or how about Vietnam? Would Jesus bomb the atheists, the Muslims, or the Jews? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do? Would Jesus hate the gay folks or the queer folks or the trans? Would he suggest they end their lives according to God's plans? Would Jesus tell a homeless man to get a fucking job, then turn his back on the poor? Would Jesus be a snob? Who would Jesus bomb? Tell me, who would Jesus bomb? Would it be kids in Palestine or how about Vietnam? Would Jesus bomb the atheists, the Muslims, or the Jews? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do? Would Jesus vote Republican, or would it be Democrat? Would he be chanting 4 more years or wear a MAGA hat? Would Jesus run for president or dictator or worse? Would Jesus be the pastor of his own mega church? Who would Jesus bomb? Tell me, who would Jesus bomb? Would it be kids in Palestine or how about Vietnam? Would Jesus bomb the atheists, the Muslims, or the Jews? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do? Would Jesus build a border wall? Would Jesus drive a tank? Would Jesus own an arsenal? Would Jesus run a bank? Would Jesus feel safe in his skin if he came to your town? And would you still believe in Jesus if you found out he was brown? Who would Jesus bomb? Tell me, who would Jesus bomb? Would it be kids in Palestine or how about Vietnam? Would Jesus bomb the atheists, the Muslims, or the Jews? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do? I want you to ask yourself, well, what would Jesus do?
De volgende lezing is uit de Bergrede, geschreven door Nico Terlinden. We moeten niet alleen de gelijkenissen van Jezus opschrijven, zei Matthäus tegen Lucas. Maar ook de andere woorden die hij sprak. De spreuken, al die grote en kleine wijsheden die hij ons vertelde wanneer wij samen aan tafel zaten. Of in de avond rondom het vuur. Of wanneer wij wandelden door de velden. Maar ik heb ze lang niet allemaal onthouden. Daarom heb ik aan de discipelen gevraagd of ze mij willen vertellen wat zij nog weten. En dat hebben ze gedaan. Het is een mooie verzameling geworden. Ik heb al die spreuken en uitspraken bij elkaar gezet en net alsof Jezus ze in één keer verteld heeft. En ik heb er één lange toespraak van gemaakt. En weet je waar ik Jezus die toespraak heb laten houden? Op een berg. Hij houdt een bergrede. Want ik dacht, Jezus is eigenlijk een tweede Mozes. Mozes kreeg van God de 10 geboden bovenop een berg, want het zijn de woorden uit den hoge, woorden van God. En zo is het ook met de woorden van Jezus. Moet je horen. Jezus klom de berg op en ging op een steen zitten en zijn volgelingen zaten om hem heen. Jezus keek hen aan en begon te spreken. Eigenlijk leer ik jullie niet zoveel nieuws. Mozes heeft het allemaal al gezegd en Elia ook en de andere profeten. Ik ben gekomen om die oude woorden nieuw leven in te blazen. En ik denk dat wij nog een stapje verder moeten gaan dan de profeten van weleer. Jezus zei, Mozes heeft ons geleerd dat je iemand niet mag vermoorden. Maar als je van iemand denkt, jij bent een rotzak, ik wou dat je niet bestond, je kan van mijn paard doodvallen, moet je wel bedenken dat iedere moord met die gedachte is begonnen. Jezus zei, als je kwaad om iemand bent, daar moet je wat aan doen, want anders blijf je kwaad. Als je naar de tempel gaat om te bidden, maar je hebt ruzie met een vriend, ga dan liever eerst naar zijn huis en praat het uit. Dan kun je daarna naar het huis van God gaan en zeggen, Vader, ik kan weer bidden, want mijn boosheid is weg. Mooi zo, denkt God dan. Zo mag ik het horen. Jezus zei, kijk uit dat je niet te snel oordeelt. Je vindt al gauw dat een ander het helemaal verkeerd ziet. Je zegt, je lijkt wel blind. Jij ziet niet wat ik zie. Maar je vergeet dat jij zelf ook niet altijd goed ziet hoe alles in elkaar zit. De ander heeft een splinter in zijn oog, denk je. Maar die balk in je eigen oog wil je niet zien. Huichelaar. Zorg ervoor dat eerst die balk uit je eigen oog kwijtraakt. En anders zul je nooit die splinter uit het oog van die ander kunnen halen. Jezus zei, heb je naaste lief. Hij is een mens, net als jij. Hij is ook op zoek naar een plek onder de zon. Gun hem die plek. Wil jij dat jou geschiet, doe dat ook een ander. Jezus zei, heb je vijand lief? Dat betekent niet dat je je vijand aardig moet vinden. Je vindt hem natuurlijk helemaal niet aardig. Daarom is hij je vijand. Maar je moet wel blijven zien dat die vijand van jou ook een kind van God is. En dus je broeder of je zuster. Kijk, houden van iemand die ook van jou houdt, dat is makkelijk genoeg. Dat kan iedereen. Maar houden van iemand die je kunt missen als kiespijn en die jou ook niet ziet zitten, dat is het moeilijkste wat er is. Je kunt God niet gelukkiger maken dan wanneer je toch probeert en blijft proberen. Want alleen dan kan het kwade door het goede worden overwonnen. Jezus zei, je moet geweld niet met geweld beantwoorden, anders houdt het nooit op. Als iemand je op je ene wang slaat, sla dan niet terug, maar doe eens wat onverwachts. Keer hem bijvoorbeeld ook je andere wang toe. Dat lijkt me niet eenvoudig, zei Lucas. En moeten kinderen dat ook doen? Kinderen nog niet, denk ik, zei Matthäus. Je moet eerst van binnen sterk worden, voordat je ook sterk kunt zijn. Tot zover.
koning op een ezel, dat is de naam van de kinderbijbel waar Pieter net uit las. Het is echt een prachtige vertelling. Nico Terlinde slaagt er altijd in om het verhaal met iets van uitleg door elkaar heen te vlechten. Goed. Ooit was ik gevraagd om voor te gaan in een kerk in Markelo. Ze hadden daar gecollecteerd voor het gevangeniswezen en het leek ze mooi als daar dan een dienst over was. Markelo, niet het toppunt van vrijzinnigheid, maar een van de justitiepredikanten had ze naar mij verwezen en zodoende ging ik daar op een zondag voor. Volle kerk, meer kinderen dan wij ons hier voor kunnen stellen. En ik ging een gesprekje met hen aan. Hoe ziet een boef eruit? Een crimineel? Makkelijk. Vals en gemeen, met een lelijk gezicht, gevaarlijke ogen. Oh. En hoe, vroeg ik toen, ziet een dominee eruit? Een domme vraag, zoveel was duidelijk. Een lange zwarte jurk, zo'n witte bef, grijs haar en door de week een donkergrijs pak. Ik ben ook een dominee, zei ik, met mijn rok en mijn hakken. Volstrekt uitgesloten in hun beleving, een aantal volwassenen inclusief. Het zette mij wel aan het denken, want het laat iets zien over hoe snel we mensen willen indelen in hokjes. Herkenbaar, veilig, voorspelbaar. Het is ons reptiele brein aan het werk, zeggen ze dan. Dat deel van ons dat al millennia lang getraind is om te scannen, vriend of vijand, vluchten, vechten. En hoewel dat ooit misschien nuttig was, zit het ons nu vaak in de weg. We bouwen muren, letterlijk, zoals aan de grenzen van Mexico en de Verenigde Staten, Israël en Gaza. En figuurlijk in hoe wij naar elkaar kijken. Wie hoort erbij? Wie is gevaarlijk? Wie moet buitengesloten worden? Vorige week trokken in Den Haag mensen een rode lijn tegen de houding van het Nederlandse kabinet bij het geweld in Gaza. Een rode lijn die zegt, dit mag niet, dit is genoeg. Een daad van protest en van diep menselijk verzet tegen onrecht. Protest tegen een veel te lang volgehouden overtuiging wie goed is en wie kwaad, wie slachtoffer is, wie dader. En dat dat tot in lengte van dagen zo blijft. We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Een bijzondere tijd. Een tijd van afscheid, verandering en verwachting. Nog even en Jezus verdwijnt uit zicht. Hemelvaart komt eraan. En dan, op Pinksteren, komt de Geest. Maar wat betekent dat eigenlijk? De Geest, zo onzichtbaar, zo ongrijpbaar, geen lichaam, geen plek, geen vaste vorm. En juist dat ongrijpbare, lijkt de kracht te zijn. Later in Openbaring zien we dat ook. In een visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarheen zijn we onderweg. Dat is de droom voor als het lukt, voor als het ons lukt, wij met z'n allen. En daar een nieuw Jeruzalem. Een stad, zo staat er dan, zonder tempel. God heeft geen apart huis meer nodig. Hij woont onder de mensen. De heiligheid is niet meer gebonden aan één plek, aan rituelen, aan macht. Ze is overal waar eerlijkheid, liefde en gerechtigheid zijn. In het Oude Testament roept de profeet Amos al op tot rechtvaardigheid. Hij spreekt van een God die walgt van alle offers en lofliederen. Niet omdat het slecht bedoeld was, maar omdat het geen recht deed aan waar het werkelijk om gaat. God zei, we hoorden het net, laat mij het lawaai van jullie lofliederen niet meer horen. Wees liever eerlijk en rechtvaardig. Zorg voor rechtspraak waarop mensen kunnen vertrouwen. Een oproep om je te houden aan de wetten van Mozes, voor een rechtvaardige samenleving waarbij straf en vergelding altijd proportioneel moeten zijn in verhouding tot het gedane. Bescherming ook van de dader, zou je kunnen zeggen. Jouw oog voor mijn oog, mijn tand voor jouw tand. Geen wraak, maar balans, compensatie. De ervaring leert dat het niet werkt. Want wat is eerlijk? Wat is balans? Keith Richards, de gitarist van de Rolling Stones, zou zijn middelvinger verzekerd hebben voor $1,6 miljoen. Omdat die vinger essentieel is voor zijn gitaarspel. Weegt mijn ene vinger daar dan tegenop? Het werkt niet. Jezus gaat daarom nog een stap verder. Hij zegt dat hij komt om die wet te vervullen. Nico Terlinde maakt ervan nieuw leven in te blazen. Dat is mooi. Want hoe maak je nou van dat wetboek, die papieren waarheid, werkelijkheid? Zou je kunnen zeggen dat Jezus' antwoord daarop is, door niet enkel naar de letter, maar naar de geest van de wet te leven? Een ander geluid. Jezus vraagt ons ook vandaag in de bergrede te kijken naar de geest van de wet en nog meer, om je bij alles wat je doet je af te vragen of je je houdt aan het grote gebod, de liefde voor God en je naaste als jezelf. Dat is de grondwet. Heb je naaste lief, zegt Jezus bij Terlinde. Hij is een mens, net als jij. Hij is ook op zoek naar een plek onder de zon. Gun hem die plek. En heb je vijand lief. Niet dat je hem aardig hoeft te vinden. Helemaal niet. Maar je moet blijven zien dat die ander ook een kind is van God. En dus je broeder of je zuster. En iedere wet, iedere regel die er is, valt onder die grondwet. Zoals ook ieder vonnis en iedere straf dat moet doen. De grondwet van het hart. Want in het nieuwe Jeruzalem is geen tempel meer. Dan is er geen binnen en buiten meer. Geen dit hoort erbij en dit niet. Dan kan de Pinkstergeest waaien waar ze wil. Zacht, beweeglijk, vrij. De grondwet van het hart. Het is een term van Hein Stufkens, Nederlands filosoof, zenleraar. Hij noemt de bergrede een revolutionair manifest. Niet bedoeld om je vast te leggen, maar om je wakker te maken. Niet gericht op controle, maar op bevrijding. En de liefde is daarin geen zwakte, maar een keuze. Een keuze die rechtvaardigheid nog overstijgt. Want rechtvaardigheid alleen, hoe noodzakelijk ook, kan verworden tot een koude weegschaal. Wie heeft wat gedaan? Wat staat daar tegenover? Wie betaalt wat terug? Maar zo komen we er niet. Zo komen we niet tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat ontbreekt, is die liefde. De liefde die ervoor kiest soms genade te verkiezen boven recht. De liefde die zegt, ik zou mogen oordelen, maar ik kies voor vergeving. De liefde die weigert de ander tot zijn daden te reduceren. Die liefde, dat is de geest van de bergrede. Een geest die ons uitnodigt om anders te leven. Radicaal anders. Niet als onhaalbaar ideaal, maar als oefening, als richting, als kompas. En dan is de vraag niet langer, wat is mijn recht? Maar hoe kan ik liefdevol zijn? Hoe kan ik vrede brengen? En daarmee komen we terug bij de rode lijn van vorige week in Den Haag. Een demonstratie, een protest, maar vooral een teken van hoop op een andere wereld. Want als dat heilige niet in een tempel woont, als het zich niet laat opsluiten of controleren, dan kunnen wij het overal zoeken. Dan zijn ook wij tempeldragers. Dan kunnen ook wij plekken van vrede zijn in onze straten, in onze keuzes, in onze blik op de ander. Geen vrede die voortkomt uit controle of macht, maar vrede die groeit uit vertrouwen, uit verbondenheid, uit liefde. Dus mijn vraag aan ons vandaag is deze. Hoe kunnen wij plekken van vrede zijn? In ons dagelijks leven, in de keuzes die we maken, in hoe we kijken naar de wereld, naar elkaar. Durven wij voorbij die hokjes te kijken? Durven wij de tempels los te laten? Onze overtuigingen, onze zekerheden, onze angsten, om de geest ruimte te geven. Kunnen ook wij een rode lijn trekken, innerlijk, in ons hart? Een lijn die zegt, hier begint verbondenheid. Hier eindigt mijn vooroordeel. Hier wil ik ruimte maken voor de geest. Vanaf hier houd ik mij aan de grondwet van het hart. Moge het zo zijn. Zullen we samen bidden en een gedeelte van het gebed, het laatste gedeelte, doen we zingend? We bidden. Eeuwige, scheppende kracht in wat ademt, leeft, groeit en verandert. Mogen wij mensen zijn die de vrede niet zoeken in het afsluiten, maar in het openen van onze harten, onze ogen, onze handen. Mogen we zien wat kwetsbaar is en het niet ontwijken, maar ernaast gaan staan in nabijheid, niet in oordeel. Mogen we durven leven zonder zekerheden, maar met vertrouwen dat iets van liefde ons verbindt, ook als wij de weg niet precies weten. Mogen we vrede brengen in kleine daden, in stille keuzes, in hoe we kijken naar wie anders is, in hoe wij spreken tegen wie dichtbij is. Mogen wij dragers zijn van hoop, niet omdat we de uitkomst kennen, maar omdat we geloven dat iets nieuws altijd mogelijk is, zoals een tuin zich telkens weer herneemt, vernieuwt, zoals de wind zich niet laat vangen, zoals de geest waait waar zij wil. In stilte leggen we voor wat geen mens voor ons kan zeggen. Mogen ons leven dan een plek zijn waar hemel en aarde elkaar raken. Vandaag, hier, in wat wij doen en in wie wij worden, bidden wij zingend. Amen. Sanne, jij komt ons iets vertellen over de collecte.
Goedemorgen allemaal. Ik denk een hele passende collecte bij de preek van vandaag. Ik ga u graag voorstellen aan Musicians Without Borders. Musicians Without Borders, muzikanten zonder grenzen, zet muziek in om verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de schade die oorlog aanricht of aangericht heeft te verlichten. Ze gebruiken hiervoor de kracht van muziek voor maatschappelijke vooruitgang en het versterken van de vrede. Dit doen ze door samen met lokale muzikanten en organisaties langlopende programma's op te zetten die variëren van rockmuziekscholen tot kinderorkesten, van muziektherapie tot hiphop. Daarnaast trainen ze lokale muzikanten en muziekdocenten, psychosociale hulpverleners en ontwikkelingswerkers op het gebied van muzikaal leiderschap. Dit werk doen ze over de hele wereld, in gemeenschappen die getroffen zijn door oorlog of gewapend conflict. Immers, het maken en delen van muziek verrijkt en versterkt de geest. Je wordt er niet alleen creatiever van, het geeft je ook een kijkje in de belevingswereld van iemand anders. In een tijd waar afschuwelijk nieuws vanaf diverse oorlogsfronten waan van de dag geworden zijn, kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken. Van harte aanbevolen.
Gaan wij van hier als gezegende mensen, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn. Mogen de geest je dragen, de vrede je leiden en de liefde je thuis brengen. Mogen je gaan in vertrouwen, in zachtheid, in kracht. gedragen door de zegen van de eeuwige, die alles in allen is. Amen.
Na deze buitengewoon, voor mij in ieder geval, inspirerende dienst, heb ik de kaarsen gedoofd en de Bijbel gesloten. Neem het licht en het woord mee de wereld in en lees nog eens even die Bijbeltekst en doe je er voordeel mee. Een prettige zondag.